Het is een tijd geleden dat ik hier was, maar we zijn er weer. En vanmorgen wil ik graag met jullie oordelen vanuit Lucas 3, onder andere. Lucas 3, dat mag je opzoeken. Lucas 3 en boven de preek wil ik graag zetten. De Heilige Geest in Jezus is ook de Heilige Geest in ons. De Heilige Geest in Jezus is ook de Heilige Geest in ons. En we lezen in Lucas 3 over de doop van de Heer Jezus. Lucas 3 vers 21 en 22. En daarna nog wat andere versen die ik ook zal aankondigen. Lucas 3 vers 21. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en ook Jezus gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd. En dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehaag. Dat is de doop van Jezus door Johannes. En dan lezen we verder 4 vers 1. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Lezen we verder, vers 14 van Lucas 4. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in een synagoge en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge, en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan had en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van alle die in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: Heden, vandaag is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En tot slot nog twee versen uit Handelingen 10. Het andere deel van Lucas, Handelingen 10. Dat is, je zou kunnen zeggen, toespraak van Petrus in het huis van Cornelius. Toespraak, je mag ook zeggen, een preek. En daar vertelt hij ook, ja, we gaan het anders over dan over de Heer Jezus bij Petrus. En dan zie je dat hij het heeft in vers 37 over de gebeurtenissen waar we net over hebben gelezen. Handelingen 10, vers 37 en 38. Dan zegt Petrus: U weet wat er gebeurd is in heel Judea. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en alle die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hen. Tot zover de versen die wij even nu lezen uit de Heilige Schrift. Vanmorgen zal het dus gaan over Jezus en de Heilige Geest. De Heilige Geest op Jezus, in Jezus. En die ook op en in ons wil zijn. De Heilige Geest in Jezus en op Jezus is de Heilige Geest in en op ons. Dat is vanmorgen eigenlijk een beetje de lijn. En dan zien we allereerst dat Jezus hier gedoopt wordt in de Jordaan, in Lucas 3. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Dat is een beetje merkwaardig, denk je misschien. Als je het niet denkt, dan denk je dat vast nu. Want de doop van Johannes was een doop van bekering tot vergeving van zonden. Oftewel een doop waarbij je liet zien dat je je bekeerde met het oog op het ontvangen van de vergeving van de zonden. Nou, Jezus, wij zullen denk ik allemaal beamen en beleiden dat hij zonder zonde was. De Bijbel zegt het. Hij is verzocht geweest in alles zoals wij, maar hij was zonder zonde. Dat staat er in Hebreeën. En we zien ook in het Evangelie geen enkele zonde van de Heer Jezus. Hij was het smetteloze lam, het onschuldige lam, totaal zonder zonde. En toch wordt hij hier gedoopt. Waarom wordt Jezus gedoopt? We zien dat niet zozeer in Lucas terug. In Matthäus staat daar iets over dat Jezus zegt, als Johannes zegt, wat komt u hier doen? Ik heb toch nodig eigenlijk u moet mij dopen? Dan zegt Jezus, ja laat het maar. Doe het maar, want het is nodig om alle gerechtigheid te vervullen. Het is nodig om het recht van God te vervullen. Dit is wat recht is, dit is wat goed is om te doen, zegt Jezus eigenlijk. Maar waarom is het dat goed om te doen? Jezus, hij kwam dus niet voor zijn eigen zonde, maar hij kwam plaatsbekledend om de zonde van de mensen te dragen. En we zien eigenlijk hier zoals heel Israël bijna, dat staat ook ergens in de Evangelie, dat heel Jeruzalem, Judea, het Judese land uitliep naar Johannes om gedoopt te worden, dat ook Jezus op die roep van God om zich te laten dopen, dat hij daar gehoor aan gaf. Ook Jezus wilde als mens gehoorzaam zijn aan de roep van God, ook al had hij zelf geen enkele zonde. Ik denk dat is een eerste antwoord op die vraag, waarom Jezus kwam. Hij wilde gehoorzaam zijn aan de roep van God die uitging van de doop van Johannes. Er is nog een antwoord te geven, en dat is eigenlijk dat is heel mooi, dat Jezus als de Messias de gang gaat van Israël. Hij gaat de gang van Israël. Wij weten, dat is ook weer uit het Matthäus Evangelie, dat Jezus in Egypte is geweest. Als vlucht, goddelijke aanwijzing, als vlucht voor de dreiging van Herodes een tijd in Egypte verbleef. En jullie weten denk ik wel dat ook Israël in het verleden een tijd in Egypte heeft verbleven. Langdurig, in slavernij. En dan brengt God zijn zoon weer terug uit Egypte. Om in vervulling te brengen, het woord uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En hij gaat door de woestijn. Niet helemaal in diezelfde volgorde, maar hij komt later hier ook in de woestijn. En hij gaat hier als het ware, net als Israël, door de Jordaan heen. En hij komt op uit de Jordaan. En zo zien we eigenlijk dat de gang van het volk Israël ook de gang van de Messias is. Jezus, hij wil zich zo identificeren met zijn volk, zo één zijn met zijn volk, dat hij precies die gang wilde gaan van Israël. Dat is natuurlijk heel mooi om dat te zien. Dat geeft een gevoel van verbondenheid. Maar er zit misschien nog wel meer in. Want Israël die ging een weg, door God geleid weliswaar. Maar op die weg zou je kunnen zeggen, nou, gooiden ze eigenlijk het vel van hun zonde op straat. Die weg van de God, die hebben zij bezoedeld met hun eigen zonde. Ze hebben als het ware de stenen kapot geslagen met hun eigen overtreding. En Jezus komt opnieuw die weg lopen. En wat doet hij in zijn bediening? Hij ruimt de zonde van zijn volk op. Hij komt die zonde dragen. En hij komt datgene goed maken wat Israël stuk had gemaakt. En tegelijkertijd komt hij ook positief de weg banen voor Israël. Hij komt gehoorzaamheid laten zien die Israël nooit had laten zien. Dus hij ruimt de zonde op en hij brengt gehoorzaamheid. Twee dingen die Israël had laten liggen. Christus is degene die de weg gaat van zijn volk. En in hem wordt eigenlijk alles vervuld wat in de wet van Mozes, in de profeten, in de psalmen geschreven staat. Hij vervult Gods bedoeling, hij vervult Gods belofte. Hij gaat de gang van zijn volk en maakt zich één met de zondaars. En we zien in vers 21 dat er eigenlijk iets heel moois is. Jezus, hij was gedoopt en hij was aan het bidden. Waarschijnlijk na dat moment of tijdens dat moment is hij in gebed. Eerder in het vers staat toen al het volk gedoopt was. Als het ware liet Jezus iedereen voorgaan en hij zelf kwam aan het eind. Toen al het volk gedoopt was, was er een moment op die dag dat Jezus zich liet dopen. En je kunt daaruit opmaken dat het een rustig moment was. Dat met enige waarschijnlijkheid gezegd dat de meeste mensen, of misschien wel niemand, de meeste mensen weg waren en niemand daar aanwezig was. Het was eigenlijk een heel privé moment. Een heel intiem moment tussen de vader en de zoon en Johannes de Doper, die mocht daar getuige van zijn. Jezus, hij was hier in gebed en hij zoekt het contact met de vader. En op dat moment staat er dat de hemel geopend werd. De hemel
wordt geopend, staat aan het einde van vers 21. Marcus die zegt dat nog ietsje scherper, of ietsje geladener zou je kunnen zeggen. In Marcus staat dat de hemelen gescheurd werden. Als het ware scheurde de hemel open. Dat is mooi, dat zien we ook in het Oude Testament. De roep in Jesaja 64, och dat u de hemelen zou scheuren. Dat u zou neerdalen om uw macht aan uw tegenstanders bekend te maken. Het verlangen van het volk dat God zou ingrijpen vanuit de hemel. En dat hij de hemel zou scheuren. Als het ware zat de hemel dicht en het volk riep. God wilt u de hemel scheuren en neerdalen zodat wij bevrijd worden. En zodat u uw macht laat zien. Uw bevrijdende macht. En dat is eigenlijk wat er hier gebeurt. Die dikke deken, dat tapijt. Van wat eigenlijk als het ware de hemel afgrensde van de aarde, dat wordt hier gescheurd. Is dat niet mooi om te zien dat bij de komst van de Heer Jezus die verbinding tussen hemel en aarde weer tot stand komt? Hier is een belofte van een ingrijpen van God en van een nieuwe tijd. God die neerdaalt om zijn vijanden zijn macht te tonen. Hier nog door een kwetsbaar lam, het lam van God. En terwijl als die hemel is geopend, dan zien we in vers 22 dat de Heilige Geest op Jezus neerdaalt. In de gedaante van een duif. En er komt een stem uit de hemel. Dan wil ik eigenlijk eerst even naar die stem kijken en dan naar de Heilige Geest. Er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Ik zei net al, het is een soort privé moment tussen de Heer Jezus en zijn hemelse vader. Tussen de Zoon en de Vader, waarop de Heilige Geest een rol speelt. De Heilige Drie-eenheid. Johannes is daar getuige van. Hij zegt ook in Johannes 3, ik zag de Geest op hem neerdalen, op hem rusten. Hij ziet dat. Ik weet niet of hij die stem gehoord heeft. Misschien is Jezus wel de enige die stem heeft gehoord. Later op die verheerlijking op de berg, dan klinkt er weer een stem. En dan staat er duidelijk dat ook de discipelen die stem hoorden. Dat was ook heel duidelijk voor die discipelen bedoeld. Dit is mijn zoon, mijn geliefde zoon. Hoor hem. Luister naar hem. Dat is heel duidelijk tot Petrus gezegd. Petrus die veel aan het praten, aan het babbelen was over tenten enzovoort. En dan zegt God, Petrus je praat misschien te veel. Luister naar mijn zoon. Duidelijk een stem voor de leerlingen, voor de discipelen. Maar hier, ik denk eigenlijk heel bijzonder ook een bevestigende liefdevolle stem van de Vader tot de Zoon. Ja, en wij mogen vanmorgen daar toch stilletjes getuigen van zijn door het evangelie en door de verkondiging van het woord, mogen wij dat hier ook zien en zo getuigen zijn. We mogen die stem ook horen tot Jezus, maar ook tot ons. In die uitspraak, u bent mijn geliefde Zoon, in u heb ik mijn welbehagen, kun je denk ik drie toespelingen horen of drie citaten horen uit het Oude Testament. Allereerst in Psalm 2, vers 7, dat is denk ik de duidelijkste die je hier terug hoort. Psalm 2. Vers 7 gaat ook over de Heer en zijn gezalfde. En dan staat er in vers 7. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd. U bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. En je hoort die echo hier terug. U bent mijn zoon. Mijn geliefde zoon. Het woord geliefde wordt toegevoegd. Maar u bent mijn zoon. Dan moeten we twee dingen goed in de gaten houden. Allereerst dat Jezus de eeuwige zoon van God was en is. En altijd zal zijn. Hij is de eeuwige zoon van de Vader, van eeuwigheid bij de Vader, in heerlijkheid met hem. En op een bepaald punt in de volheid van de tijd naar de aarde gekomen. Het tweede wat we moeten zien, dat is dat in de Bijbel het woord zoon van God, de uitdrukking zoon van God, ook gebruikt wordt voor mensen. Soms zelfs voor een volk. Laat ik bij mensen beginnen, individuele mensen. Adam wordt een zoon van God genoemd. Staat in Lucas 3 in het geslachtsregister en het eindigt met Adam, de zoon van God. Heel intiem en tegelijkertijd drukt het ook iets uit van beelddrager zijn van God. Zoals een zoon op zijn vader lijkt, zoals Adam bedoelt om God te weerspiegelen op aarde. Om hem te vertegenwoordigen, om zijn wil te doen in gehoorzaamheid aan zijn vader. Het tweede moment wat je ziet is in Exodus 4 wordt Israël de zoon van God genoemd. Dan moet Mozes tegen Farao zeggen, laat mijn volk Israël, mijn eerstgeboren zoon, laat die zoon gaan. Anders zal ik uw zoon doden. Dus Israël wordt ook de zoon van God genoemd. En dan een ander moment, dat hebben we net dus gezien in die psalm 2. De koning van Israël in dit geval, werd ook de zoon van God genoemd. Om ook dus hem te weerspiegelen op aarde. Om zijn beelddrager te zijn, om namens hem te regeren op aarde. De zoon van God. Ik denk dat hier, als het gaat om de woorden hier, dat met name ook dat laatste wordt bedoeld. Het is een citaat uit Psalm 2 en dat verwijst dus naar een koning, een Messias, een gezalfde die door God wordt aangesteld om zijn belangen te behartigen op aarde. En hier zegt de Vader tot Jezus, u bent mijn geliefde zoon. Hij was het van eeuwigheid, maar op aarde neemt hij als het ware ook nog een keer die menselijke rol van de zoon van God in. En hij is in dubbel opzicht een zoon van de Vader. In dubbel opzicht is hij de zoon van de Vader. Hij komt als zoon van God datgene doen wat Adam heeft verzaakt, wat Israël heeft verprutst en verbruikt als zoon van God en wat de koningen eigenlijk ook niet hebben gebracht. Hier komt hij, de zoon van God. Psalm 2 dus. Je zou er ook in kunnen horen wat God tot Abraham zegt. Dat zeg ik met enige voorzichtigheid, want dat is in dat woord geliefde. Dat is maar één woord. God zegt tegen Abraham in Genesis 22, neem nu uw zoon, Abraham, uw enige die u lief hebt. Uw geliefde zoon. Zou het kunnen zijn dat ook die woorden hierin meeklinken? Het zou zomaar kunnen. Isaac als de zoon die geofferd moet worden volgens God, die later toch in één keer plaats mag maken voor een ram. Maar hier is een zoon, een geliefde zoon, die ook komt om geofferd te worden, maar hij zal niet het veld ruimen, hij wordt daadwerkelijk geofferd. Plaatsbekledend, plaatsvervangend. God spaart zijn zoon niet. God zegt tegen Abraham, nu weet ik dat je van me houdt, dat je werkelijk mij dient, omdat je je zoon, je enige, niet gespaard hebt. Je hebt hem willen overgeven. Maar dat hoefde niet werkelijk te gebeuren. God trok op het laatste moment Isaac terug. Maar hier zien we een zoon die op weg gaat om daadwerkelijk geofferd te worden. Maar we zeggen, God heeft zijn zoon zijn enige niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Genesis 22, Psalm 2. En dan denk ik als derde dat je hier ook in mag horen Jesaja 42. Jesaja 42, daar gaat het weliswaar niet echt over een zoon, maar over een knecht. Over een knecht. Jesaja 42. Een van de liederen over de knecht van de Heer. Dan staat er in vers 1. Zie mijn knecht, die ik ondersteun. Mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. En dan? Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. We kunnen nog verder lezen, dat doen we nu niet. Het gaat erom, dat woord welbehagen, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. En we zien ook, op die knecht wordt de geest gelegd. Zoals we ook hier bij de Jordaan zien, de geest komt op Jezus en wordt als het ware door de Vader op deze zoon, die ook een knecht is, gelegd. De koning, knecht. In wie ik een welbehagen, in u heb ik mijn welbehagen. Dat is denk ik een wat ouder woord, welbehagen. Ik weet niet, heeft iemand het de afgelopen week gebruikt? Zie daar de maaltijd, ik heb daar mijn welbehagen in. Ik heb welbehagen om te eten. Nee, dan zeggen we, ik heb zin om te eten. Of als we dan eten, zeggen nou, dit is mijn welbehagen. Nee, dan zeggen we, ik vind het lekker. Ik vind er vreugde in, zou ik misschien nog niet eens zeggen. Hè? Je geniet ervan. Ja, dat is mooi. Dat is eigenlijk wat de Vader zegt. Je kunt zeggen dat het uitdrukt, mijn zoon die ik lief heb, of ik vind er vreugde in hem, Maar ook zeggen, hij draagt mijn goedkeuring weg. In wie ik mij welbehagen. Hij draagt mijn goedkeuring weg. Dat is eigenlijk de enige mens die volledig Gods goedkeuring weg kan dragen. En tegelijkertijd zit er in het woord ook iets van, ik heb hem uitgekozen. Dat is degene die mijn goedkeuring weg kan dragen. En hem heb ik uitgekozen om mijn werk te doen. Hij is de knecht. Hij komt om mijn werk te doen. De knecht komt om Gods werk op aarde te doen. Zijn taak. En de vader zegt, God zegt, ik heb deze man met welgevallen, met vertrouwen, met vreugde uitgekozen voor die taak, voor die missie. En zo zien we dus eigenlijk in die uitspraak diepe dingen. We zien de liefde van de vader tot de zoon. We zien dat hij hem uit heeft gekozen voor een taak. We zien dat hij hier bedoeld is als de Messias, de zoon van God, die Gods wil kon doen waar anderen het niet af weten. En zo wijst de vader heel persoonlijk Jezus aan als de gezalfde die de taak van God mag doen. Nou, wat is die taak? Nou, een van de dingen is dat Jezus de vergeving kwam brengen waar de doop van Johannes naar verwees. Johannes kon het niet vergeven. De doop kon het niet in zichzelf vergeven. Hoe mooi en hoe diep en hoe symbolisch ook. Het doopwater vergeeft niet. Het is geen grond voor vergeving. Alleen Jezus kon werkelijk die vergeving tot stand brengen. En door zijn offer kon er vergeving komen. Dus Jezus, een van zijn belangrijkste taken is dat hij de vergeving tot stand kon brengen waar die doop van Johannes naar vooruit verwees. Een ander iets wat hij kon doen is dat hij het koninkrijk van God kwam vestigen. Als de Messias, als de aangewezen koning van Israël, kwam hij het koninkrijk van God op aarde vestigen. En ik denk dat we die twee dingen bij elkaar moeten houden. We zijn geneigd om als we het evangelie verwoorden, snel te zeggen, het evangelie dat gaat om vergeving. De andere mensen zeggen weer het evangelie, want het heeft met het koninkrijk te maken en met machtige daden van God en met tekenen, met wonderen. En dan blijft dat een beetje zo uit elkaar. Maar juist bij Jezus zien we dat het bij elkaar komt. Hij brengt vergeving en hij brengt het koninkrijk. Dat is zijn belangrijke taak. En hier kun je zeggen, hier wordt als het ware Jezus geïnstalleerd in zijn ambt als Messias om zijn taak te doen. Hier vindt als het ware de installatie plaats, de inauguratie of de inwijding, zou je kunnen zeggen. Hier wordt Jezus aangesteld. Ja, natuurlijk, hij was van eeuwigheid aangewezen. En hij zegt ook, als het ware met de woorden van Psalm 40, zie ik kom om uw wil te doen. Maar hier wordt hij als het ware ook op aarde geïnstalleerd, publiek hier op aarde aangewezen. Nu laat het even die woorden van de Vader persoonlijk tot ons hart komen. Hij zegt tot Jezus, u bent mijn geliefde zoon. En zo zegt hij ook, denk ik tot ons. Jij bent mijn geliefde zoon. Je bent mijn geliefde dochter. Ik vind vreugde in jou. Ik vind vreugde in jou. En dat kan ons soms een beetje verwonderd maken. Heer God, hoe kunt u vreugde in mij vinden? Hoe kunt u mij liefhebben? En toch zegt de Bijbel het. In Efeze 1 vers 6 staat dat God ons heeft begenadigd in de geliefde. Wij zijn in de geliefde zelf. De Vader heeft Jezus lief en als we in Jezus zijn, dan delen we in die liefde van de Vader tot de Zoon. Hij heeft ons begenadigd in de geliefde. En het staat in Johannes 16, vers 27, dat Jezus tot zijn leerlingen zegt, de Vader zelf heeft u lief. En als je moeite hebt met die liefde van God voor jouzelf persoonlijk, om dat toe te eigenen, dan wil ik je oproepen, ga maar eens over die laatste tekst, Johannes 16, vers 27, elke dag kort nadenken. De Vader zelf heeft mij lief. Hetzelfde zei het Johannes evangelie over Jezus in Johannes 3. De Vader heeft de Zoon lief. De Vader zelf heeft jou lief. Hoe diep is de liefde van God voor jou? Dat staat in Hooglied 8. Iets wat daar naar verwijst. Hooglied 8 gaat het over dat die liefde sterk is en dat die niet is te verbreken. Leg mij als een zegel op uw hart. Als een zegel op uw arm. Want de liefde, en vul daar maar in, de liefde van God voor jou als zijn zoon, als zijn dochter. Want Gods liefde voor jou is sterk als de dood. De hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heere. Vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen. En de rivieren spoelen haar niet weg. En zo hebben we de hemel geopend gezien en we hebben de stem van de Vader gehoord. En daartussenin dan zien we dat de Heilige Geest op Jezus neerdaalt. En daar willen we langzamerhand nu op in gaan zoeken. Dan staat hier, hij komt in de lichamelijke gedaante als een duif. Als een duif. Als een duif. Dus het is niet, de Heilige Geest wordt gesymboliseerd door een duif. Maar dat wil niet zeggen dat elke duif de Heilige Geest is. Of dat de Heilige Geest alleen maar kan verschijnen als een duif. Hier, heel bijzonder, verschijnt hij als een duif. En dat doet denken aan Genesis 1 vers 2. Dat gaat niet zozeer over een duif, maar daar staat wel de Geest van God zweefde over de water. Ik weet niet wat voor beeld jullie daarbij hebben. Dat hij aan het broeden was. Echt wat is dat? Ja, oké, dat heb je al gekregen. Ja. Misschien had je al een beetje een zweverig beeld van de Heilige Geest die zweefde over de wateren. Tenminste, ik wel, maar inderdaad. Ik kwam later ook achter dat dat is eigenlijk een soort beeld van het broeden van een vogel over zijn eieren. Die later zullen uitkomen. En zo zien we eigenlijk aan het begin van de schepping dat God zijn geest geeft over de aarde. Om als het ware die aarde te verwarmen met zijn aanwezigheid. Om zo daar leven uit te laten voortkomen. Een broedende vogel. Zo zien we eigenlijk ook hier, dat die geest op Jezus komt. Hij is betrokken bij de eerste schepping, en hier komt hij bij de nieuwe schepping. Als een vogel die rust op Jezus, om die nieuwe schepping tot stand te brengen in deze wereld, die zo schreeuwt om een nieuwe schepping. Een duif, ik denk, als ik zou vragen, waar doe je nog meer aan denken, wat doet er nog meer aan denken, die duif? Dan zeg je natuurlijk...
Hij komt... Oh, de auto dacht ik,
dat zullen we verder niet herhalen. En de bijman natuurlijk.
Noach,
ja. Noach, het water is aan het zakken, het regent weer, het water zakt. En dan laat Noach twee duivels los, een raaf en een duif. En die duif, die komt eerst terug met een olijftakje, maar later... Komt hij niet meer terug, dan weten we, hij blijft op de aarde. En ook dat drukt eigenlijk een nieuw begin uit. Want na de zondvloed begint God als het ware opnieuw. Met Noach en zijn gezin wil hij opnieuw beginnen met de mensheid. Die duif drukt iets uit dus van een nieuw begin voor de mensen. Ook hier, een nieuw begin in Jezus. Dat is natuurlijk heel mooi allemaal, symboliek enzovoort. Maar je kunt je afvragen, waarom komt de Heilige Geest op Jezus? Waarom gebeurt dat hier en waarom komt hij? Wat betekent dit? Nou, ik zei net al, dit hele gebeuren is eigenlijk de installatie van Jezus als Messias. Zijn aanstelling. Hij wordt hier aangesteld als de gezalfde van God. Om zijn werk te doen op aarde. Te beginnen bij Israël, maar daarna mag het doorgaan in de wereld. En om die taak te kunnen doen, om werkelijk ook die gezalfde te kunnen zijn in de praktijk, had Jezus kracht nodig. En hier ontvangt hij die kracht voor zijn taak als Messias. En dat is ook eigenlijk wat we net hebben gelezen in Lucas 4, vers 18. Waar staat, de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezalfd. Ik weet niet wat voor beeld jullie hebben bij zalving. Maar in het Oude Testament werden vaak belangrijke personen met olie gezalfd. Daarom heb ik even olijfolie besteld, hier uit het huis. Om even dat een beetje aanschouwelijk te maken. Als je hier naar kijkt, kun je dus nadenken over die olie. En ze werden gezalfd met olie om ze als het ware in hun ambt te zetten. Om ons aan te stellen. Nou, priesters werden gezalfd, zien we duidelijk in Leviticus. Aaron en zijn zonen werden gezalfd. Koningen werden gezalfd. Soms werden ook profeten gezalfd. Dat lees je niet altijd. Mogelijk dat ook een profeet kon worden aangesteld zonder zalving. Maar in elk geval profeet, En priester en koning zijn werden gezalfd. Om ze ook als het ware in hun ambt te zetten, om ze aan te stellen. Maar er zit meer in. Niet alleen om te zeggen, nou kijk, hier heb je de koning. David, hij werd gezalfd. Dit is de koning. Luister naar hem. Maar eigenlijk ook om daarmee te symboliseren dat zij de kracht die zij nodig hadden voor hun werk, als koning, als priester, en soms ook als profeet, dat ze die kracht ook op dat moment kregen. Want die olie die verwees uiteindelijk naar de Heilige Geest. De olie was een symbool van de Heilige Geest. Dat zien we op diverse plaatsen door de Bijbel heen. En ik denk, als we dus nadenken over Jezus als de gezalfde, dan wil dat eigenlijk allereerst zeggen dat hij gezalfd is met de Heilige Geest. Gezalfd voor zijn taak, maar de Heilige Geest kwam hier op hem. En daarom kan hij dus zeggen in Lucas 4, de Heer heeft mij gezalfd, want zijn geest rust op mij. En we zien het dus hier gebeuren, uit de hemel, zonder olie, maar eigenlijk veel mooier nog met de Heilige Geest zelf. Die hier zichtbaar wordt. In het Oude Testament was de olie zichtbaar, maar de geest werd niet gelijk zichtbaar. En hier is geen olie zichtbaar, dan wordt de Heilige Geest wel, zij het als een duif, zichtbaar. En Jezus krijgt hier de geest als toerusting, bekwaammaking voor zijn taak als Messias die voor hem ligt. Om als de aangewezene van God het Koninkrijk van God te mogen vestigen. Het Koninkrijk van God, dat kwam Jezus verkondigen en hij kwam het brengen. En hij deed ook vele werken die horen bij dat koninkrijk. Dat zien we ook als Jezus zijn bediening begint. Dan predikt hij het koninkrijk, maar hij doet ook daden die eigenlijk wijzen naar het koninkrijk. Of misschien nog wel sterker gezegd, die dat koninkrijk present stellen. Hij geneest zieken. Dat laat Gods algehele heerschappij zien over ziekte en leven. Hij wekt doden op. Hij drijft duivelen uit. Hij gaat zo het koninkrijk van Satan tegen. Hij drijft dat koninkrijk naar achteren. Hij breidt het koninkrijk van God daadwerkelijk uit op dat moment. Dus het is denk ik te weinig om te zeggen, het zijn daden die verwijzen naar het koninkrijk. Beter gezegd, het zijn daden die dat koninkrijk present stellen. Die dat koninkrijk doen doorbreken. Langzaam, maar zeker. En mijn stelling van morgen is, en probeer die mee te nemen, dat Jezus die werken van het koninkrijk deed door de Heilige Geest. Nou, dan gaat er misschien een oud beeld sneuvelen bij in. Want misschien heb je vroeger gedacht, op de kleuterschool, of van die gelezen, dat beeld misschien gaan groeien en meegaan. En Jezus deed, kon al die dingen doen. Omdat hij God was. Hij kon de broden vermenigvuldigen. Hij was God. Over het water lopen. Ja, als je God bent, kun je dat doen. Lazarus opwekken uit de dood. Ja. Dat is over God, dus ja. Maar dat wil ik vanmorgen toch een beetje onderuit halen. Net op, ik wil niet zeggen dat hij geen zoon van God is. Hij is de eeuwige zoon van God, dat hebben we al gezegd. Dat zegt de Bijbel. Maar, de werken die Jezus kon doen, die deed hij door de Heilige Geest. Dat is mooi, hè? Dat deed hij door de Heilige Geest. En wat is daar zo mooi aan? Nou, eigenlijk wilde Jezus volledig mens zijn. En wilde hij zijn leven helemaal als mens leven. Maar ja, een mens als mens, zonder kracht, die kan niet Gods wil doen. Dus de Vader stuurt zijn geest op Jezus, die volledig mens is, om hem zo de kracht te geven om zijn wil volledig uit te voeren op aarde. En dat is wat we hier zien, bij deze diepe gebeurtenis. En je zou mogen zeggen, de Zoon die van eeuwigheid God is, heeft er eigenlijk voor gekozen om zich te beperken in zijn goddelijkheid op aarde. Want als God was hij alomtegenwoordig, alwetend, almachtig. Maar was Jezus alomtegenwoordig toen hij op aarde was? Was hij overal tegelijkertijd? Nee, hij was op één plek tegelijk. Dat zullen we beamen. Alwetend, dat wordt misschien al iets lastiger om te zeggen dat hij zich daarin beperkte. Maar ik denk dat we mogen zeggen dat hij alles wat hij wist, ook dat hij de geest hem dat ingaf. Anders zouden we kunnen zeggen, ja, de Heer Jezus als baby wist hij de volledige Bijbel, want hij was toch God. Hij wist alle wetten van de natuurkunde en noem het maar op. Hij was God, dus dan wist hij dat. Nee, Jezus heeft dat geleerd. Als kind liet hij zich onderwijzen. Werd hij onderwezen in de schriften. En desalniettemin was hij een heel bijzondere leerling. Dat zien we in Ook in Lucas 2, als hij vragen stelt in de tempel, dat de mensen zich verbaasden. Waar had hij de wijsheid vandaan? Maar, Jesaja 11 zegt, de geest van de Heere rust op hem, de geest van wijsheid. Welke wijsheid ontving Jezus vanuit de Heilige Geest, die hem stap voor stap begeleidde in zijn leven. De geest was met Jezus vanaf het begin. Hij zorgde ervoor dat Jezus verwekt werd. Hij was met Jezus en hier komt hij ook daadwerkelijk op, Jezus in kracht. Dus ik denk, om het even samen te vatten, Jezus, hij heeft zich als zoon van God als het ware ingehouden. Hij legde die dingen niet af in de zin van dat hij zei, nou ben ik even geen God meer. Hij behield die eigenschappen, maar hij maakte er geen gebruik van. Want hij maakte gebruik van die Heilige Geest. En dat is ook mooi, voor ons. Ik zal meteen nog verder de stap naar ons maken, maar dat maakt voor mijn idee ook dat Jezus dichter bij ons komt. Als we zeggen, ja, maar Jezus kon volledig Gods wil doen, want hij was toch de Zoon van God. Hij was goddelijk. Wij zijn het niet. En dan hebben we een soort excuus om te zeggen, nou, ja, wij kunnen het allemaal niet. Wij kunnen eigenlijk niet Gods wil doen, zo volledig als Jezus. Want wij zijn geen God. Wij kunnen niet de werken van het Koninkrijk doen, want we zijn geen God. En als we zien dat de Heer Jezus zich afhankelijk maakte van de Heilige Geest, en als we zien dat ook wij die geest hebben gekregen, dan komt het dichterbij. Dan komt hier Jezus nog dichterbij als een volledig, daadwerkelijk, lichamelijk mens. Die heeft gewandeld op onze wegen. En dat alles in afhankelijkheid van zijn Vader. Als dat beeld nog een beetje aan het schudden is, dat oude beeld van vroeger, dan wil ik Handelingen 10, vers 38 nog een keer aanhalen. Handelingen 10 vers 38, we hebben dat gelezen. En nou, dan zegt dat Petrus het onomwonden, wat we net hebben gezien, wordt hier duidelijk. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest. Hier zegt hij het, zalving met de Heilige Geest. En met kracht. Hij ontving op dat moment dus de kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren, genas. De werk van het koninkrijk. Want God was met hem. Hoe was God met hem? Door de geest. De geest van de Vader, die als het ware de brug was tussen de Vader en de Zoon. Als je behoefte aan nog meer bewijs. Matthäus 12. Want in dat oude traditionele beeld zou je zeggen, als Jezus duivelen en demonen uitwerkt, dan kan hij dat, want hij maakt gebruik van zijn goddelijke kracht die in hemzelf rust. Maar in Matthäus 12, vers 28, dan zien we dat dat niet helemaal zo is. Matthäus 12, vers 28, daar zegt Jezus, maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Dus hoe dreef Jezus de demonen uit? Door de geest van God, die hem de kracht gaf om dat te doen. Om zo het koninkrijk van Satan terug te dringen, het koninkrijk van God te laten doorbreken. En we hebben ook gelezen in Lucas 4, vers 18. Dus laat dat even tot je doordringen. Zie dat plaatje voor je. De Heer Jezus die wandelde op aarde, zoals Peter zegt, die rondging en goed deed. Vanaf het begin, elke fase van het leven, was de Heilige Geest op hem. Als hij een wonder deed, als hij wijsheid kreeg, als hij inzicht kreeg in het hart van de mensen. Ja, tot aan het kruis toe. In Hebreeën staat dat Jezus zichzelf opofferde door de geest. Ik denk dat je dat zo moet begrijpen, dat de geest ook hem kracht gaf om ook zijn offer te brengen. Dus tot aan het kruis toe. Ja, zelfs tot in het graf. Want de Vader heeft Jezus opgewekt door zijn kracht. Die kracht is de geest. Zo zie je eigenlijk het hele leven van Jezus. Was hij vergezeld door die Heilige Geest. En je zou mogen zeggen, het zijn eigenlijk twee innige vrienden die samen optrekken. Een goddelijk reisgezelschap die samen door het leven gaan. Ik vind het altijd heel mooi om dat voor te stellen. Die gemeenschap tussen de Zoon en de Geest. Je zou bijna zeggen die elkaar al vanuit de hemel kenden. Twee oude vrienden met eerbied gesproken, tussen de Zoon en de Geest en de Zoon. In diepe, innige gemeenschap En daardoor ook de gemeenschap. En de verbondenheid met de Vader. En zo rust de geest op Jezus. Hij kan ook op ons rusten. Ja, als je kind van God bent, dan mag je zeggen, de geest van Jezus, de geest van de Vader, hij rust ook op mij. Iemand heeft geschreven, waar het oordeel is weggenomen, daar vindt de Heilige Geest rust. Denk even aan Noach, die duif. Het oordeel van de zondvloed is over de aarde aan het wegtrekken, het is weggenomen. Gods oordeel is over de wereld gegaan en daar vindt die duif uiteindelijk ook rust. Hij keert niet meer terug. Hij rust nu op de aarde. Waar het oordeel is weggenomen, daar vindt de Heilige Geest rust. En omdat er in Jezus geen veroordeling meer is voor ons, Romeinen 8 vers 1, kan ook de Heilige Geest dus op jou rusten. Hij kan niet rusten op mensen die nog onder in de zonde leven, die nog onder de veroordeling van God staan. Maar hoe kan de toorn van God op een mens rusten en de Heilige Geest op een mens rusten? Dat kan niet. Maar waar het oordeel is weggenomen door genade, door het bloed van Jezus, daar kan ook de Heilige Geest komen. Op een reine persoon, op een kind van God. En zo mag hij ook op ons rusten. Ja, je zou bijna andersom kunnen redeneren op het moment dat je weet dat de Heilige Geest in je leven is gekomen, dan mag je ook elke keer weer verzekerd zijn dat er geen veroordeling meer in jouw leven is. Dat je mag zeggen tegen God, als je misschien daaraan gaat twijfelen, ben ik dan werkelijk vergeven? Ja, maar kijk eens wat hij doet in mijn leven. De veroordeling is toch weggenomen. En zo rust ook de Geest op ons. Nu sluit ik even het deel van over de Heer Jezus af door het samen te vatten. In één zin, Jezus was een mens die vol was van de Heilige Geest. Die zich liet leiden door de Geest en die ook wandelde door de Geest. Jezus, hij was een mens die vol was van de Heilige Geest, die zich liet leiden door de Geest en die wandelde door de Geest. Nu wij. Ik zei net al, de geest die in en op Jezus was, is ook de geest die in en op ons is en rust. Wij delen de geest van Jezus. Jezus heeft die geest in zijn aards leven als het ware gedragen, om het aan het einde aan ons over te dragen. Ik zei het, ik bedoel natuurlijk hem, om hem aan ons over te dragen. Simeon Johannes 20, na de opstanding zegt Jezus, vrede zij u tot zijn leerlingen. En dan blaast hij op ze. Ontvang de Heilige Geest. Hij draagt zijn geest op zijn leerlingen over. Om zijn taak nu verder te nemen. Als hij naar de hemel gaat. Wij delen in de geest van Jezus. En de Bijbel gebruikt heel mooi dezelfde woorden om dat verband ook aan te geven. Jezus staat in Lucas 4 vers 1 staat Jezus vol van de Heilige Geest. Nou, niet alle tekstverwijzingen die ik noem hoef je op te zoeken. Maar er staat in Handelingen 6, bijvoorbeeld, zoek mannen die vol zijn van de Heilige Geest. Vervuld van de Geest. Paulus zegt in Efeze 5, word vol, word vervuld van de Geest. Jezus vol van de Geest, wij vol van de Geest. En er staat, hij werd door de Geest geleid. Lucas 4, vers 1. Nou, er staan ook teksten in de Bijbel die gaan over de kinderen van God, die geleid worden door de Geest. Romeinen 8, zoveel als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Galaten 5, wandel door de geest. En de Galaten 5 vers 18 staat, als je door de geest geleid wordt. Dus net als Jezus mogen wij wandelen. En geleid worden. Door die geest van de Vader. Die ook de geest van Jezus is. Lucas 4, hebben we dat ook gelezen. Vers 14, Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. Nou, weet iemand een tekst waar het gaat over de kracht van de geest die zal komen op zijn leerlingen? Handelingen 1, vers 8. Dan zegt Jezus, maar u zult mijn getuige zijn. En dan zal de kracht van de Heilige Geest daarvoor zal over u komen. En dan zult u mijn getuige kunnen zijn. De kracht van de Heilige Geest. Hij rust op Jezus en die woorden die gelden ook voor ons. Want Jezus zegt in Johannes 14, ik zal de trooster sturen. En hij zal bij u blijven, hij zal in u zijn. Dat woord blijven is hetzelfde woord als rusten. Hij rust, hij is blijvend, permanent. Bij. Jezus, hij zegt, ik ben gezalfd met de geest. Dan laten we deze wel opzoeken, 2 Korinthe 1. vond ik wel een mooie, 2 Korinthe 1. Vers 21. En hij die ons met u bevestigt in Christus, letterlijk dus de gezalfde, en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. We zijn, net als Jezus, gezalfd. Wij delen in zijn zalving. Voor de mensen die bekend zijn met de Heidelbergse catechismus, daar gaat ook een vraag en antwoord over. Wat betekent nu dat je christen bent? Dat je dus eigenlijk deelt in zijn zalving. Dat is het antwoord. Dat ik deel in de zalving van Jezus. En omdat hij profeet, priester en koning is, daarvoor gezalfd, zo mag ik ook in hem een kleine profeet zijn, een kleine priester, een kleine koning. En ik mag eigenlijk in hem ook, ja, door hem, vanuit hem, het woord brengen als een profeet. Ik mag namens het volk waar ik deel van ben, mag ik ook mensen zegenen. Namens God mag ik mensen zegenen. Ik mag de offers brengen als priester. En als koning mag ik al in het klein al regeren. Dat is deel in de zalving van Jezus, in zijn autoriteit, in zijn missie. Beste mensen van Bruggen, laat het op je indringen vanmorgen dat jij deelt in de geest. Het is niet zomaar een algemene heilige geest, een grote kracht van God, een onpersoonlijke kracht, maar het is heel persoonlijk de geest van Jezus. Als ik het zo mag zeggen, misschien vind je het wat onerbiedig, misschien ook niet. Als het ware zit nog het parfum van de Heer Jezus aan die heilige geest. En zo komt als het ware die geur van Jezus, vanuit Jezus door de heilige geest op ons, overgevlogen en in ons gebracht. Wij dragen zo de geur van Jezus die door de geest op ons komt. De geest komt om Jezus in ons te reproduceren. Wat hij in Jezus heeft mogen doen, de liefde van God uitwerken, dat Jezus Gods wil kon doen, zijn werken, dat komt hij in ons reproduceren, opnieuw tot stand brengen. Opnieuw tot stand brengen. En Jezus, hij kwam om de werken van het koninkrijk te doen. En de vraag is vanmorgen aan ons, als toepassing, willen wij ook diezelfde werken doen? En hoe ver gaan we daarin? Natuurlijk, we willen allemaal zijn als Jezus, nietwaar? Niemand is er denk ik hier die niet wil zijn als de Heer Jezus. Die vraag ga ik niet eens stellen. We willen liefdevol zijn, we willen zo barmhartig zijn voor de mensen, we willen zo wijs zijn, we willen ja, God behagen, helemaal voor hem leven, zoals Jezus leefde. Zoals in Johannes 1, Johannes 2 staat, iedereen die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook wandelen zoals hij gewandeld heeft. Zo willen we ook leven. Maar hoe ver gaan we met de werken van het koninkrijk? Willen we ook de dingen doen die Jezus deed? Willen we namens God ook van het koninkrijk getuigen? Willen we onverschrokken ook staan tegenover de tegenstand van mensen, ook als dat ons leven zou kunnen kosten? Zijn we bereid om die smaakheid te dragen die Jezus droeg? Willen we de werken van het koninkrijk doen? Staan we open ervoor als God ons wil gebruiken om demonen uit te drijven? Ook al staat het nu heel ver van ons bed. Maar we zijn het denk ik over eens dat we iemand die gebonden is door een demon, door een boze geest, dat we niet zomaar kunnen laten lopen. Dat God wil dat die persoon bevrijd wordt. Zijn we bereid om als God ons aanraakt en als hij ons aanwijst, als hij een persoon op ons pad brengt om te zeggen, ja, ik wil die werken van het koninkrijk ook doen, de navolging van Jezus. En misschien wat meer controversieel, zijn we bereid om ook de werken van genezing te mogen doen. Om de zieke de handen op te leggen. En te bidden tot God om genezing. Door de kracht van de Heilige Geest. Ik denk als we kijken naar de missie van Jezus en we leggen de missie van de discipelen, de apostelen naast. De apostelen die in handelingen dingen deden. Dan zien we heel veel parallellen. We zien eigenlijk dat zij de dingen deden die Jezus ook deed. Als Jezus zieken genas, dan zien we dat de apostel dat ook deden. Handelingen 3, bij de schone poort, wordt een kreupele man genezen. Jezus wekte doden op. Dan zien we dat ook de apostelen dat deden. Petrus die wekte een dode op. Dorcas of Tabitha. Paulus, Eutychus en Handelingen. Ik had de vraag nu even rust of ook wij daartoe geroepen zijn. Maar we zien die parallel. In elk geval de missie van Jezus gaat voort in zijn leerling. En dat heeft niet alleen maar met heilig leven te maken. Maar dat heeft ook gewoon met het uitstappen in geloof te maken. En het doen van de werken van het koninkrijk. En ik sta hier niet als iemand die dat allemaal al doet, zeg maar. Die daar heel ver in gevorderd is. Ik ben ook in een proces. Maar graag zou ik met jullie willen uitdagen om dat proces met mij mee te gaan. Om samen als gemeente van Christus, om als zijn volk, die hij toerust met zijn Heilige Geest, om die werken ook namens hem te doen. En het gaat allemaal niet om spektakel of om een grote show of wat dan ook. Het gaat erom dat Gods Koninkrijk wordt uitgebreid op aarde. Dat mensen worden toegevoegd, ongelovigen gelovig worden. Maar ook dat mensen beter worden. En dat ze bevrijd worden. Dat ze aangeraakt worden door Gods kracht. En dat ze kennis maken met zijn liefde. En zo hebben we vanmorgen gezien dat Jezus gedoopt is met de Heilige Geest. Gezalfd met de Heilige Geest. Vol last van de Geest. En voor ons ligt de belofte in het woord. Dat diezelfde Geest die op Jezus rust, die in hem was, dat hij ook op ons rust. Dat hij ons aan wil zetten tot de dingen, om de dingen te doen die Jezus deed. Mag jij dankzij Jezus, die doopt met zijn Geest, vol zijn van de Geest. En mag de Geest je volmaken van Jezus. En dan gaan we mooie dingen zien gebeuren. Amen.